Schriftlezing deze morgen is uit Handelingen, Handelingen 20, daar van de versen 17 tot en met 38.
Maar hij zond van Mileten naar Efese en hij ontbood de ouderlingen van de gemeente. En als zij tot hem gekomen waren, zei hij tot hen: Gijlieden weet van de eerste dag af dat ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij u de ganse tijd geweest ben. Dienende de Heere met alle ootmoedigheid en veel tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen van de Joden. Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen. Betuigende bij de Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. En nu zie ik, gebonden zijnde door de geest, reis naar Jeruzalem, niet wetend wat me daar al ontmoeten zal, dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende dat mij banden en verdrukkingen aanstaande zijn. Maar ik acht op geen ding, nog houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen en de dienst welke ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie van de genade van God. En nu zie, ik weet dat gij allen, waar ik doorgegaan ben, predikende het koninkrijk van God, mijn aangezicht niet meer zien zult. Daarom betuig ik u lieden op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad van God. Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft om de gemeente van God te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt en gedenkt dat ik 3 jaar lang, nacht en dag, niet opgehouden heb een iegelijk met tranen te vermanen. En nu, broeders, ik beveel u aan God en aan het woord van zijn genade, die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemand zilver of goud, of kleding begeert. En gij zelf weet dat deze handen tot mijn noodruft en dergene die met mij waren gediend hebben. Ik heb u in alles getoond dat men al zo arbeidende zwakken moet opnemen en gedenken aan de woorden van de Heer Jezus. Hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En als hij dit gezegd had, heeft hij nederknielend met hen allen gebeden. En er werd een groot geween van hen allen. En zij, vallende om de hals van Paulus, kuste hem, zeer bedroefd zijnde, allermeest over het woord dat hij gezegd had, dat zij zijn aangezicht niet meer zien zouden. En zij geleidden hem naar het schip.
Gemeente, de tekst voor de prediking deze morgen is uit het gelezen schriftgedeelte Handelingen 20, daarvan vers 21, waar de apostel Paulus de aard van zijn werk aangeeft als volgt: betuigende bij de Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. De tekst voor de prediking is dus het 21ste vers van Handelingen 20 deze morgen, waar de apostel Paulus de kern van zijn werk en van zijn boodschap weergeeft als het betuigen beiden aan Joden en aan Grieken van de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. Hij betuigt dat. En hoe meer ik erover nadacht, hoe meer ik zag ook dat dat woord en dat grondwoord ook gebruikt wordt. En niet alleen in de bediening van de apostel Paulus, maar ook ten aanzien van wat de Heere God zelf doet. We kennen dat ook wel uit de psalmen. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. De dienst van het woord in de kerk, maar ook in de Bijbel als op school, gaat het maar niet om een verhaal of om oude verhalen, maar dan gaat het om de dingen die eeuwig zeker zijn. Om het getuigenis van God zelf. En de apostel Paulus heeft in zijn werk daar ook getuigenis van gegeven. Ja, hij heeft dat werk, de prediking, even daarvoor zegt hij dat hij verkondigd heeft en geleerd heeft, vers 20. Alles wat nuttig was, daar heeft hij niets van achtergehouden. Hij heeft het gepredikt, verkondigd, afgekondigd als een heraut met goddelijk gezag ontvangen door de Heere. Zo heeft hij dat verkondigd en het mensen onderwezen, geleerd. En hij vat het samen in dat woord dat hij betuigd heeft. Een bijzonder woord, gemeente, dat dus ook gebruikt wordt voor het getuigen van de Heere. In de berijmde 10 geboden hebben we dat ook gezongen, dat gebruikt dat woord getuigenis. Psalmen, de gezangen, ook in de verwoording zijn ze heel rijk. We staan met Gods hulp stil bij Paulus' boodschap aan Joden en aan Grieken in Efeze. 2 gedachten, in de eerste plaats hoe hij die bracht en in de tweede plaats wat die boodschap inhield. Hoe hij die boodschap bracht, ik heb er al iets van genoemd op de manier van het getuigenis geven en wat die boodschap inhield, dat was bekering tot God en het geloof in de Heer Jezus Christus. Als hij deze dingen zegt, gemeente, dan is het op een bijzonder moment. En dan zegt hij tot een aantal mensen die tot hem gekomen zijn van de gemeente waarin hij het langst van alle gemeenten gewerkt heeft, in de gemeente van Efeze. De gemeente waar hij graag naartoe was gegaan, naar die plaats ook, die grote plaats in de kleine provincie Azië, hele grote plaats, waar een geweldig afgodendom heerste. Demetrius had op enig moment oproer veroorzaakt, de zilversmid die zag dat hij minder verkocht, oproer veroorzaakt en toen is de godin Diana een geweldig toegejuicht, urenlang hebben de mensen het uitgeschreeuwd, uitgeroepen, dat zij toch zo groot en zo dienenswaard is, stuk steen. Maar met alles wat zij verbeelden, trok zij alle aandacht en had de macht over de mensen daar. De apostel Paulus wist zich geroepen daartegen in te gaan. De waarheid van Gods getuigenis aan het licht te stellen. En dat doet wat. Dat bracht verzet teweeg. Veel verzet. Ja, zijn dienst is ook gezegend in Efeze. Maar we moeten het ook weer niet zo zien. Dat zijn dienst zo een succes had. Dat alle afgodendienst in die 3-jarige periode dat hij er werkzaam was. Dat alle afgodendienst teloor was gegaan. Nee, dat niet. Ik zei zojuist, hij wilde heel graag naar die gemeente toe. tijdens zijn tweede zendingsreis. Toen hij voor de tweede keer door Klein-Azië was getrokken, een aantal plaatsen had aangedaan, gemeenten had gesticht. Maar de Heilige Geest liet het hem toen niet toe. Een gezicht in de nacht, een man uit Griekenland, een Macedonisch man, vertoonde zich in dat visioen, in dat gezicht: Paulus, kom over en help ons. En dan staat er dat ze besloten dat de Heilige Geest hen daar toe riep om daar naartoe te gaan. Zij in het meervoud, ja, Paulus met Silas en met Timotheus en hoogstwaarschijnlijk ook met Lucas, de schrijver van de Handelingen, de dokter. En toen zijn ze gegaan, toen hebben ze het water overgestoken. En toen kwamen ze voor het eerst met het evangelie in Europa. Aan de grenzen van het Romeinse Rijk. In de kolonie Filippi. Daar waar veel soldaten woonden. Die de grenzen moesten bewaken. En daar, nee, niet zoals in al de andere plaatsen waar hij eerder was geweest, kon hij naar een synagoge toe. Dan staat er in Handelingen 16 dat ze daar heel wat dagen waren, ettelijke dagen. Maar nee, een synagoge was er niet te vinden. Misschien waren daar te weinig Joden om een synagoge te mogen stichten. Misschien wilde de overheid dat niet. Een groepje Jodinnen, ze zaten, ja, heel mooi staat het dan, de plaats van het gebed bij de rivier. En daar voegde Paulus met zijn medewerkers zich bij. En daar was een behoeftige. Daar was een nooddruftige. Daar was iemand die hulp nodig had. Iemand die Paulus eerder in Thyatira niet had kunnen ontmoeten. Want ze was er niet. Maar daar kwam ze wel vandaan. De purperverkoopster Lydia. En dan staat er ook dat de Heere, toen Paulus dat sprak, het hart van Lydia opende, zo dat ze acht ging geven op wat van Paulus gesproken werd. Daar ging ze op letten. Daarvoor opende de Heere haar hart. Voor het spreken op de betuigende manier van de apostel Paulus. En dat werkt in korte tijd veel uit. Terwijl het eigenlijk, ja, je zou zeggen, ze was met de Jodinnen samengekomen. Ze had zich vast wel wat bekend gemaakt aan die mensen. Maar we kunnen niet opmaken uit de geschiedenis dat ze al een zogenaamde proseliet geworden was. Dat ze als een Jodengenoot gezien werd, maar ze leefde wel mee. En ze had er belangstelling voor. En zo kan dat ook voor u, voor jou zijn. Ook op middelbare leeftijd, ja. Dat je toch wat meer belangstelling voelt voor de dingen van God en van zijn dienst. Dan eerder. Maar ja, dat je ook wel zelf merkt dat nog niet dat aanwezig is in je hart. Wat echt nodig is. Wil je de Heere vrezen en dienen. Kom dan inderdaad ook maar veel op deze plaats van het gebed. En laat ook thuis maar veel je knieën gebogen worden. In een rustige toestand. Maar ook dan wanneer je het je wel eens een beetje kunt. Ja, dat het echt op je afkomt. Als je iets merkt in je lichaam waarvan je denkt, is dat wel goed. Als je vermoeid bent van geest. Als er iets in je leven is wat tegenvalt bij jezelf. Als je hoort van een plotseling sterfgeval in de gemeente. of in je straat of van een leeftijdsgenoot. En het grijpt je aan en je zegt, zou ik uit het leven kunnen? En je moet eerlijk zeggen dat je dat niet weet. Of dat je denkt dat je dat niet goed kunt. Wat moet ik doen, Heere, om behouden te worden? Wat moet ik doen om in dit leven ook te leren weten dat als het er komt, het einde, dat het maar goed met me zal zijn? Want je weet, er is een hemel en een hel. Een derde mogelijkheid is er niet. En je de knieën buigt. O God, wat moet ik nou doen om zalig te worden? O, je weet het wel. Maar hoe gaat dat dan? En voor mij? Dan weet je het niet. Dan laat je jezelf in je hulpbehoevendheid aan de Heere zien, gemeente. Hetzelfde als dat apostel Paulus deed, toen hij tot bekering kwam. Al lees je niet in de geschiedenis van Lydia dat het gepaard ging met een fel licht en met een stem uit de hemel die krachtig roept. En dan lees je ook niet bij haar bekeringsgeschiedenis van wat je in hetzelfde hoofdstuk Handelingen 16 leest, later van die gevangenisbewaarder. Dat hij al met een zwaard gereed staat om zich daarin te laten vallen. Daarom omdat hij denkt dat de gevangenen door de opengesprongen deuren zullen vluchten en hij daarom de doodstraf waardig is. Nee, het gaat bij Lydia zo rustig, althans wat de uiterlijke omstandigheden betreft. En zo kan het ook in ons leven gebeuren, gemeente, dat er geen hele bijzondere dingen gebeuren, geen aardbeving, maar wel een beving in je hart, dat daar een deur open gaat. De Heere opende haar hart. Is het al gebeurd bij je, bij u, bij jou? Zodat je acht gaat geven op het woord dat gesproken wordt. Door een Paulus of door een ander. Maar wel vanuit het woord, vanuit datzelfde woord dat Paulus, waar Paulus zoveel van wist en zo krachtig had geleerd. En waarvoor de Heere het ook gebruikt had, dat hij aan de voeten van Gamaliel had gezeten. En de leer van de apostel Paulus. Hoeveel aandacht wordt die niet gegeven in het woord? Nou, niet dat dat een ander leer was dan dat van de apostel Petrus. Maar die vooral Paulus ook te boek heeft gesteld, in brieven heeft laten weerklinken. En waarvan zoveel terecht is gekomen in de Heidelbergse catechismus. En waarvan de reformatoren zoveel ontdekt hebben. En wat eerder ook in de Rooms-Katholieke kerk onder was gesneeuwd. Wat een Augustinus bijvoorbeeld wel had beleden en wat wel had geleerd. Wat een zegen, gemeente, dat we bij de zuivere leer van het woord van God mogen opgroeien. Dat we niet vol zitten met allerlei gedachten van een dwaalleer. Of van iets wat erop lijkt. Maar het moet wel werkelijkheid zijn geworden in ons leven. Of alsnog worden. Heere, opent u ook mijn hart. En doet u wat niet te missen is. Als Paulus gemeente De Efeziërs spreekt, of een deel daarvan. Nu gaat het ons niet om die geschiedenis zelf verder, maar vooral om datgene wat hij er zelf van zegt, hoe zijn prediking is. nog is op dat moment en blijft ook. En ook in de toekomst die nog voor hem ligt, maar daar weet hij niet zoveel van. En wij weten er meer van. We weten dat zijn toekomst daarna niet zo lang meer is. Het is op het laatst van de derde zendingsreis, als hij vanuit het verkondigen van het evangelie en ook dus na de periode dat hij 3 jaar lang in Efeze heeft gewerkt. Het is aan het einde van de derde zendingsreis dat hij per schip nog in de buurt van Efeze komt en links dan daar in de verte weet dat daar de kerkelijke gemeente ook van Efeze is en daar zeer mee verbonden is. Aan die gemeente heeft ook een later vanuit Rome, als hij in Jeruzalem opgepakt zal zijn, vanuit Rome dan in de gevangenis zit, heeft hij aan de gemeente van Efeze een brief geschreven aan meerdere gemeenten, maar ook vooral aan de gemeente van Efeze. En die brief die noemen we wel de kerkbrief. Waarin hij ook zoveel zegt over hoe het daar in de kerk, het 4e hoofdstuk bijvoorbeeld, hoort toe te gaan. En waarin hij tegelijkertijd ook zoveel spreekt over de geest. Kerk en geest, die horen bijeen. Dat sluit elkaar niet uit, maar dat staat elkaar niet in de weg, maar dat hoort bijeen in die brief. Dit zegt hij, gemeente, van zijn bediening dan, wanneer hij toch, de kapitein heeft kunnen bewegen daartoe. De stuurman, de leiding van op het schip, heeft kunnen motiveren om naar de kant te sturen. En dan was het wel niet de stad Efeze die aangedaan wordt, maar een plaatsje heel eind verder, wel 50, 60 kilometer verder aan de westkust van Klein-Azië, het huidige Turkije, zeg maar, dat hij bij Milete aan land komt. En dan zendt Paulus een aantal mensen naar de stad Efeze in het noorden. En hij vraagt hij om broeders, ouderlingen en wellicht nog wel wat meer mensen naar hem toe te komen. En dan vindt er nog een soort afscheid plaats. En tijdens dat afscheid dan zegt hij hoe hij daar gewerkt heeft in de gemeente van Efeze. En daar zegt hij mooie dingen van gemeente. Dingen die waard zijn om ook in ons op te nemen als het gaat om hoe de Heere wil gediend worden in het ambt. Hij heeft de Heere gediend in nederigheid, in ootmoedigheid, zegt hij. En we weten dat iemand als de apostel Paulus bepaald niet in meerduidige woorden heeft gesproken, of dat zijn dienst iets van slapheid vertoonde. Ootmoedigheid en nederigheid, dat wil niet zeggen dat je daardoor niet krachtig spreekt. Dat heeft hij zeker gedaan. En hij heeft ook veel meegemaakt. Heel veel meegemaakt. En we laten die momenten wat liggen, maar het heeft hem veel gedaan ook. Hij zegt ook dat hij met tranen heeft gezocht, dat het hem zijn emotie diep heeft geraakt vanwege de aanslagen, vanwege het verzet van de Joden die er waren in Efeze. Al waren er dat niet veel, maar ze zullen toch een krachtig verzet hebben getoond ten opzichte van de leer, de waarheid die de apostel verkondigd heeft. Maar, zo zegt hij, ik heb niets achtergehouden, gedurig het woord verkondigd in het openbaar en ook in de huizen, betuigende beiden en de Joden en de Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. En dat is beiden ook tot zegen geweest. De Heere deed er ongewone krachten. Daar waar het woord van de christelijke prediking, het woord van het evangelie van Christus voor het eerst komt. Daar gebeurt het nogal eens dat juist daar wonderen en tekenen gebeuren. Op het zendingsveld bijvoorbeeld. Daar waar voor het eerst een kerk groeit. Zoals het ook was in de eerste tijd, vooral door de Heere Jezus Christus het Koninkrijk van God ging verkondigen. Vooral toen veel wonderen, genezingswonderen en tekenen. Of na Pinksteren, als het evangelie van Christus en dat in de Heere Jezus Christus het Oude Testament vervuld is, voor het eerst ook in Israël verkondigd wordt, dan gebeuren er ook veel wonderen. Maar ook als de apostelen in een nieuwe omgeving komen, ook als er wel Joden zijn, ook als de Tora daar wel bekend is, maar het evangelie van Gods Zoon nog niet, ook dan, en zo was het toen ook in Efeze, en Gods woord wies en het nam toe en het kreeg zelfs de overhand. Wat moet het een gezegende tijd geweest zijn, gemeente. Nee, we weten geen getallen, die weet God. Het werk van de apostel is gezegend. Hoe deed hij dat? Betuigende. Getuigende, zo op de manier van de apostelen zelf, van de eerste 11, 12 apostelen. Hij wordt wel de 13e genoemd, niet waar? Hij was er niet bij toen de Heere Jezus met zijn discipelen het heilige avondmaal hield en het laatste paascha dat het avondmaal is geworden. Hij is van latere roeping toch de 13e. Toch is hij er ook bij toegevoegd, bij de eerste apostelen. Hoewel hij het niet allemaal uit de eerste hand had. Dat kon Petrus en Johannes wel zeggen. We hebben het gezien. We hebben met hem omgewandeld. Christus is ook aan Paulus verschenen, maar wel toen vanuit de hemel. En Paulus heeft op dezelfde wijze, zoals ook een Petrus, de waarheid betuigt. Opmerkelijk, gemeente, dat woord, dat ik zie dat in wel 3 versen in het gedeelte wat we voor ons hebben liggen. In vers 21, betuigende, dan de tekst voor de prediking dus. In vers 23 staat dat de Heilige Geest betuigt. De Heilige Geest maakt het Paulus bekend wat... Nou, dat er banden en verdrukking voor hem aanstaande zijn. En waar hij ook komt, van stad tot stad, telkens laat de Heilige Geest, die hem dus eerder op een eerdere zendingsreis verhinderde om naar Efeze te gaan, en de weg wees om eerst naar Filippi te gaan en daarna naar Efeze te gaan, de Heilige Geest, die betuigt hem nu in deze laatste zendingsreis, dat in de toekomst er voor Paulus veel verdrukkingen, banden, boeien, dat hij gebonden zal zijn aanstaande is. Vers 24 staat het woord ook. Welke ik van de Heere Jezus ontvangen heb, die roeping, om te betuigen het evangelie der genade. Om dus dat met kracht te brengen. En vers 26, daarom betuig ik uw lieden op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Daar kan ik mijn vingers voor in de lucht steken, zegt hij. Dat kan ik zweren. Met zulke zekerheid verkondigt hij dat. En dat is betuigen, gemeente. Zoals Gods getuigenis ook zeker is. Dat is met volle overtuiging. En daar zit tegelijkertijd een drang in. Een liefdesdrang in. O, geloof dit. Neem dat ter harte. Verhard je niet. Maar neem dit aan. Zoals we hebben gezongen met Psalm 95. Gods geest werkt toch onwederstandelijk, zegt iemand. gelukkig wel. Maar ik denk ook dat het zeker waar is wat Spurgeon al heeft gezegd. Een mens van nature kan niet zijn harde hart zacht maken, week maken, ontvankelijk maken, openzetten. Zo diep zijn we gevallen, gemeente. Van nature hebben we wel indrukken, ook van dood en eeuwigheid. En dat er één waarheid is, als het gaat om de geestelijke dingen. Dat God waarachtig is. Maar je kunt over indrukken, kun je ook weer overheen leven. Het verloren gaan. Maar dat kan niet meer. Als God je hart heeft geopend en je nieuw hart heeft gegeven. Stenen hart weggenomen. Een vlezen hart heeft gegeven. Je wederom geboren deed worden. En daarom dat element, gemeente, wat in Sliedrecht ook van oudsher altijd heeft geklonken. Als dat verloren zou gaan in de prediking, niet dat ik op enige wijze denk dat de dominee dat niet aanwijst in deze tijd. Maar als dat verloren zou gaan, dan hebben we heel veel verloren. Dat moet blijvend zo zijn. In al onze gemeenten die ons lief zijn, mocht het zijn in de hele kerk. Maar we weten ook dat in een deel van onze kerken dat nauwelijks of niet meer aan de orde komt. Het wezenlijke van de wedergeboorte en wat dat is, in zoverre wij mensen dat kunnen zeggen. Maar het is ook een verborgenheid. Hoe kun je het weten? Vragen de Dordtse leerregels ook. Dat je wederom geboren bent aan twee vruchten. Staan in de tekst. Ben ik een kind van God? Zou het goed met me zijn als ik aan het einde van mijn leven kom? Kijk naar die twee dingen. Is dat er? Bekering en geloof. En dan wel waarachtige bekering. Zoals de catechismus daar ook zo op wijst. Maar ook de waarachtige, het ware geloof. Staat ook in de catechismus. Zijn wezenlijke elementen, gemeente. Paulus betuigt het. Hij weet er zelf ook van. God heeft tot hem gesproken. God heeft hem ook wederom geboren geworden. En bij hem ging het allemaal in een hele korte tijd. En ging het ook gepaard met hele opzienbarende gebeurtenissen. Net als bij de gevangenisbewaarder. Maar bij Lydia ging het toch weer anders. Uiteindelijk was het overal hetzelfde. Paulus heeft het betuigd, verzekerd. Dit is waarachtig waar en ik weet waar ik over spreek. God heeft het me geopenbaard. Betuigd aan Joden, maar ook aan Grieken, de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. Wat een rijkdom, gemeente, dat we ervan mogen horen, maar ook dat het inderdaad in het hart is geworteld, die bekering tot God. Kort gezegd, die verandering van gedachten, van visie. Wat een verandering moest Paulus meemaken. Nee, de Heer heeft niet gezegd, Paulus, ik wis al je kennis uit, nu je tot verandering bent gekomen, tot bekering bent gekomen. Nee, de kennis die hij al had van het woord werd gebruikt om de Heer te dienen. Zo kan het ook in ons leven zijn. Maar het wordt levend. Het gaat leven. Het wordt echt. Er komt liefde bij. Hij wil ook loslaten. Want hij moet loslaten. En van nature wil een mens dat niet. Niks niet. Je kunt niks loslaten. Maar toch, je moet alles loslaten. Jezus zegt, wie zijn leven niet verliest, die zal het vinden. Dat houdt ook in verloren gaan. in de beleving voor jezelf dat je zegt, Heere, hoe moet het? Wat ben ik leeg? Hoe kan mijn leven gevuld worden? Wat ben ik goddeloos? Ik? Altijd in een kerk gezeten. Ja, ik. Wat ben ik onrechtvaardig? Wat leef ik goddeloos? En daarbij ben ik ook van harte eens met Romeinen 3. En leer je eens met te worden. Van nature niet. Maar als God genade geeft wel. Paulus zo, ja, hij schrijft het. En dat het echt zo'n genadewerk van God is. Dat hij je ook daar brengt in die nood. Maar ook dat die nood wordt opgelost. Dat er een verlosser is. Dat hij wordt je voorgesteld. En dat je zegt, oh, spreekt u veel van hem. Want hem wil ik leren kennen. Want hij is het licht der wereld. En hij kan roepen uit de duisternis. En hij brengt het licht in de ziel. En hij is het toch die de weg is tot de Vader. En hij is het toch die bemiddelt, de middelaar Gods en der mensen die bijeenbrengt. En hij is het toch die met zijn ziel borg stelt voor, die het schuldoffer brengt voor de gezaligden, de geroepenen. De krachtige geroepenen, de inwendige roeping. Zij ontvangen toch lege handen, waarin de weldaden van u, Heere Jezus Christus, passen. Waarmee ze ook aangenomen kunnen worden. Weldaden van de vergeving van zonden, van de gerechtigheid voor God. Van het eeuwige leven, zoals de catechismus die zo vaak noemt. Weldaden van Christus. Dat je zonden vergeven zijn. Dan heb je er ook smart over gehad. En nog. Heb je ze ook beleden. En wil je ze ook laten. Doe er alles aan. En verzoening om verzoening te vinden. Om dat te mogen weten in je ziel van binnen. Gereinigd te zijn, terwijl je jezelf nooit kon rein maken. Bekering, maar ook het geloof in God, in de Heere Jezus Christus, aan Joden en aan Grieken, aan Joden, van wie gezegd kan worden, van wie Paulus dat ook zegt, dat de gekruisigde Christus voor de Joden een ergernis is. In een mens geloven, die pretendeerde God te zijn, dat was de ergernis van de Joden. En daarom moest hij aan het kruis, maar ook voor de mens van nature, een ergernis. Ook om te aanvaarden dat je zondaar bent en verloren in jezelf bent. En alleen behouden kunt worden door het werk van een ander, door het werk van de Zoon van God. Zijn eeuwige liefde vanuit zijn welbehagen. Maar ook voor de Grieken een dwaasheid. Wie zegt er dat het na dit leven niets is? Ja, dat zeggen wij niet. Dat zeggen de wereldse mensen. Ja, die komen er vooruit. Maar wij kunnen het ook denken. Of niet dan? Of dat je denkt, het zal wel meevallen. Of God is toch misschien wel wat anders, wat liever dan dat ik had gedacht. Of wat dan ook. En je laat er gezeggen door het getuigenis, gemeente. Ook samenvattend van de leer van de apostel Paulus, zoals hij die in de brieven weergeeft. Oh, wat moet de genade van God aan te pas komen. Maar die genade, die is er. En die wordt verkregen. Waar je nooddruftig en behoeftig om bent. God heeft Saulus, die zo rijk was met zichzelf, een arme jongen gemaakt. Een arme man gemaakt. Arm en bedelend om genade gemaakt. U, jou ook. En toen hij de Heere ging dienen, Er was daar ook iets van te merken. In zijn optreden naar anderen. Nederigheid. Ootmoedigheid. Maar ook beslistheid. En ook blijmoedigheid. In het verkondigen dat het niet meer uit jezelf hoeft. Er is niets. En dat je ook niet hoeft te werken met je goede werken. Dat is zo'n harde godsdienst. Maar dat je lege armen, die lege handen mag laten zien. En dat de Heere die vult. Uit de volheid van zijn genade. Genade voor genade. En je zo rijk maakt. Arm in jezelf blijvend. Maar rijk in God. En hoe het leven dan ook verder gaat. Geborgen bij hem. Wat een geluk, wat een heerlijkheid, wat een toekomst ook. Hoe het ook gaat, ja. De Heere is er. Hij is nabij. In de moeite. Hij laat je niet in de zorgen en in de moeite. Nee, hij is er. Hij staat voor je in. Paulus moest er onderweg hier naartoe aan denken. Psalm 25, vers 2. Hij heeft dat vers, we gaan het niet zingen, maar we kennen het uit ons hoofd. Maar als je dan de woorden hardop zingt of zegt bij jezelf of te binnen brengt, dan denk je, ja, dat is zijn levenspatroon geworden. Het van de Heere verwachten. En zich verblijden in zijn heil. En gedurig vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zo? Die vragen. Bij de bekering al naar boven gekomen. Wie zijt gij, Heere? Maar ook, wat wilt gij dat ik doen zal? Heere, wie zijt gij? Ook langgedurig het leven der genade. Wie bent u? In een van de brieven zegt u het. O, dat ik hem zou kennen. Hij kende de Heere al. Hij wist wie Christus was. Hij verkondigde hem, terstond, staat er in Handelingen 9. Maar toch nog die vraag, want het volkomene is hier nog niet, dat ik hem kenne, de kracht van zijn opstanding, en zo ook heilig zal leven naar de nieuwe mens. Een veelheid van gedachten, gemeente, genoeg. We hopen dat we vanmiddag verder mogen gaan. De Heere zegene het gesprokene. Onderzoekt u het woord. Onderzoekt u de brieven. Ze zijn zo rijk. Ze zijn zo diep. Aan de gemeente van Efeze zal hij later vanuit de gevangenis schrijven. Over de onnaspeurlijke rijkdom. Die er is. De liefde van de Heere Jezus Christus. Hoe groot is hij. Daar raak je nooit over uitgedacht. Daar raak je nooit over. Daar heb je nooit, ja, daar heb je altijd genoeg aan. Genoeg aan. Maar je krijgt er nooit genoeg van. Je wilt er telkens weer van hebben. Amen. Gaan zingen, gemeente, Psalm.